Goedemorgen nogmaals, we beginnen met de voorzang en het eerste lied is Johannes de Heer 8:43. 8:43, wij knielen voor uw zetel neer en we zingen daarvan alle liederen. Volgende lied is Johannes de Heer 605. 605. De dag der kroning is gekomen.
Thank you.
Het volgende lied is Johannes de Heer, 513. 513, alle versen. Goedemorgen allemaal, broeders en zusters en gasten onder ons. In bijzonder Bert van Twillert, welkom en zegen bij het brengen van Gods woord. In bijzonder ook Marco Bouw. Marco, bedankt voor de begeleiding en wat nog komen gaat. Komende zondag hoopt voor te gaan broeder Johan Schep. En volgende week, de 28e, gaat Jacques Brun voor. U bent voor beide diensten van harte uitgenodigd. Maandag hoop Joop Methorst overgebracht te worden naar Elias in Bennekom, Elias revalidatie. En u ontvangt daar nog verdere gegevens over via de mail. Er is geen koffie of thee, er is geen boekentafel, dat heeft u al gemerkt. En tijdens de dienst zal niet worden gecollecteerd, dat kunt u bij de uitgang doen, het einde van de dienst. Wij wensen u verder een hele gezegende dienst. En het aanvangslied is Johannes de Heer 722. De versen 1 en 2 gaan we zingen voor zover mogelijk staande. En na fotumgroet vers 3. Johannes de Heer 722, vers 1 en 2. En na fotumgroet vers 3. En voor zover mogelijk staande.
We nemen een moment, broeders en zusters, voor stil gebed. Onze hulp en verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader, die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die nadat Hij de reiniging van onze zonden tot stand heeft gebracht, is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. En van de Heilige Geest, die ons leidt in alle waarheid. Amen. Laten we het derde couplet zingen. Kroon hem de vredevorst. Mag u voorgaan in gebed. Liefdevolle, trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we op deze morgen, deze bijzondere morgen, voor uw troon mogen komen. We danken u dat de Heer Jezus bij u is. Dat u hem aan uw rechterhand hebt gezet. We danken u, Heer, dat u daar in de hemel bent en dat u ons kent en dat u daar ook de hoge priester bent. Dat u daar voor ons bidt, dat u ons persoonlijk kent, onze zorgen die we soms hebben, ook onze blijde dingen. Maar vooral, Heer, dat u ons hart kent. U weet wat in ons leeft, u weet onze vragen, u weet wat we nodig hebben. En daarom zijn we van u afhankelijk als we deze morgen bij u komen en u vragen, Heer, of het een dienst mag zijn die tot uw eer mag zijn, maar ook tot versterking van ons geloof. Ons geloof, Heer, dat zich verbonden is met u in de troon van de Vader. Ons geloof dat zich naar de hemel richt, dat verticaal omhoog mag kijken en niet horizontaal. Maar we mogen er wel voor bidden, voor alle dingen die we in deze wereld zien gebeuren. Want Heer Jezus, wat gebeuren er een hoop rampen in de wereld. Overstromingen in Italië, bosbranden in Canada, de verdroging in Spanje. Heer, al die dingen waar mensen geen raad meer weten. En dat wijst ons er allemaal op dat wat u hebt gezegd en ook wat u hebt gedaan, dat toen u naar de hemel ging, Heer Jezus, en werd opgenomen in de hemel, dat de opname van ons ook voor de deur staat. Dat u spoedig komt, Heer Jezus, dat we net als u, zo hadden de engelen immers gezegd, dat u zo zult terugkeren naar ons toe om ons bij u te brengen in het huis van de Vader. En als we zouden komen te sterven, eerst in het paradijs, maar dan brengt u ons bij de Vader, dan brengt u ons thuis. Daar waar we eigenlijk thuis horen, omdat God onze Vader geworden is. Wat geweldige dingen heeft u ons beloofd. En nou zijn we, vanmorgen zijn we hier bij elkaar gekomen. En we bidden, Heer, dat het een fijne en een goede dienst mag zijn. Maar we bidden ook voor Israël. Dat volk dat nog steeds blind is voor uw heil en voor uw liefde en voor uw vergeving. Heer, dat ze ook tot geloof mogen komen nu, dat ze de Messias mogen ontmoeten. Dat ze mogen zien op hem in wie ze hebben gestoken. En dat ze tot berouw en bekering mogen komen. Want wat zal dat een verandering geven in deze wereld? Heer, we bidden voor broeders en zusters die daar wonen, broeders en zusters die daar aan het werk zijn, die zending bedrijven, dat er nog velen ook uit dat volk tot geloof in u mogen komen. En we komen vanmorgen bij u. Wilt ons helpen dat we alles wat we hebben meegenomen, dat we dat vergeten. En dat we een moment bij u mogen zijn. Aan uw voeten, Heer Jezus. We verwachten het van u. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 548, vers 1 en 2. Liefde was het onuitputtelijk. Johan de Heer 548. Goedemorgen allemaal. Vorig jaar mocht ik hier ook voorgaan en toen heb ik met u op deze dag gesproken over wat het betekende dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Wat voor veranderingen er in de hemel kwamen toen daar een mens, Jezus Christus, met de wonden in zijn handen en de wonden in zijn zijde, en als hoge priester namens de mensen daar het allerheiligste is binnengegaan en daar voor ons is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. Ik heb er toen gezegd dat het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht voor eeuwig altijd in de hemel wordt gezien. In de hemel is nooit de vraag of er vergeving van zonde mogelijk is, want die vergeving van zonde werd gezien in het offer wat de Heer Jezus werd gebracht. Het lam dat geslacht is waard om te ontvangen. Dat is wat in de hemel wordt gezien. Dat is ook waar in de hemel op wordt gewacht. Het lam is waard om te ontvangen. Alle roem en alle eer en alle rijkdom. En wij als gemeente wachten daar ook op. Het lam is het waard om te ontvangen. Vanmorgen wil ik met u naar de andere kant van de medaille kijken. En dat gaat over de vraag van, wat verandert er in ons leven? Wat betekent de hemelvaart van de Heer Jezus? De opname van Jezus in de hemel voor ons. De discipelen hebben dat niet zo goed begrepen in eerste instantie. Maar we gaan erover lezen in het evangelie van Johannes. Johannes 16. Johannes 16, vers 5 tot 22. Daar legt de heiland zelf aan zijn discipelen uit dat hij naar de hemel zal gaan. En ze zijn er niet blij mee. En dan moet ik gaan uitleggen waarom ze er wel blij mee zouden moeten zijn. Johannes 5, 16, vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig of het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 3 punten. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dan gaan we nog een paar hoofdstukken verder, naar hoofdstuk 20 van het Johannes-evangelie. En dan begin ik te lezen vanaf vers 12. En ik begrijp dat het geen paarse is, maar ik wilde dit stukje er toch even bij halen om wat te verduidelijken. Johannes 20, vers 12 tot 17. En zij, dat is Maria, zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. Hij is er niet meer. en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat dit Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Als we over de hemelvaart nadenken, maar laat ik dat nog maar een keertje heel duidelijk zeggen, dat je dat woordje hemelvaart eigenlijk in het hele gebeuren van Handelingen 1 niet tegenkomt. In Handelingen 1 gaat het over een opname van Jezus in de hemel. En ik vind dat eigenlijk een veel mooier woord, omdat de opname van de Heer Jezus, zoals Paulus later uitlegt, de opname een voorbeeld is voor de opname van alle gelovigen in de hemel. Dus Handeling 1 spreekt telkens over de opname van de Heer Jezus. En ook in het Markus-evangelie, aan het eind van het Markus-evangelie, dat de Heer Jezus, nadat hij deze dingen had gesproken, werd opgenomen in de hemel. Een opname, dat betekent niet dat hij daar naartoe is gegaan en weer terug is gekomen, maar dat hij in de hemel is geaccepteerd. Dat hij daar zich gezet heeft, zoals er staat in Handelingen 1 vers 1. Hij heeft zich is opgenomen in de hemel om daarbij de Vader te zijn voor ons. Dat wordt elke keer genoemd. Lucas schrijft zijn twee boeken, het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen. Zeg maar, dan begint hij in de Handelingen te vertellen: mijn eerste boek heb ik gemaakt, dat is het Evangelie van Lucas, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren en te onderwijzen, tot op de dag dat hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Nogmaals, als je zo'n tekst leest, dan zeg je: het werk van de Heer Jezus gaat gewoon door. Het evangelie is datgene wat hij begonnen is te doen. Hij heeft het evangelie verteld, hij is voor de zonde, voor de mensen gestorven. En wij mogen het evangelie uitdragen, maar het is slechts een begin. Jezus is begonnen met dat te doen. En nou gaat Lucas verder, totdat hij werd opgenomen in de hemel. En toen hij werd opgenomen in de hemel, toen heeft hij opdrachten gegeven aan zijn apostelen. Dus wat gebeurde er? Door de Heilige Geest. Eigenlijk vindt die hele verandering al direct plaats nadat de Heer Jezus in het graf is gegaan, nadat hij is opgestaan. Dan verschijnt hij wel telkens voor hen, maar is niet meer constant bij hen aanwezig. Hij is niet meer zichtbaar bij hen aanwezig. Maar zijn werk gaat gewoon door. Zijn werk gaat gewoon door, ook in ons, ook voor de discipelen die hem toen zo geweldig en grondig hebben gemist. Het is heel opmerkelijk dat Lucas hier schrijft, nadat hij door de Heilige Geest hen opdrachten had gegeven. Wij zouden zeggen, hij was toch gewoon nog bij hen aanwezig. Waarom zegt al dat spreken in Handeling 1, waarom zegt Lucas dat het door de Heilige Geest is dat hij opdrachten had gegeven? De Heer Jezus had wel meer opdrachten aan de discipelen gegeven, ook voor het kruis. En nu staat er ineens dat als de Heer Jezus verschijnt, dat hij door de Heilige Geest werkt. Dat hij door de Heilige Geest opdrachten gaat geven. Er komt een verandering. Een verandering die zij niet begrijpen en misschien ook helemaal niet willen. Maar die komt er wel. De Heer Jezus is wel bij hen aanwezig, maar hij is niet zichtbaar bij hen aanwezig. In Markus 16, dat laatste vers van het Markus-evangelie, daar staat: de Heer Jezus dan, nadat hij tot hen, de discipelen, had gesproken, werd opgenomen in de hemel, ging zitten aan de rechterhand van God En zij, dus voor degenen die hier beneden waren, zij ging uit en predikte overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde met tekenen en wonderen. Zie het verschil, hij was wel bij hen. Hij werkte net zo hard mee. Maar alleen vanuit een andere plek, alleen vanuit een andere plaats. Hij werkte vanuit de hemel mee. En dat is datgene wat de Heer Jezus zijn discipelen ook wil laten zien, ook wil zeggen. Er komt een andere realiteit in uw leven. Maar die realiteit is veel mooier dan de realiteit dat ik lichamelijk aanwezig ben. En dat begrijpen de discipelen niet. Want wat is er mooier nou als Jezus werkelijk lichamelijk aanwezig zou zijn? Maar hij was niet altijd bij hen aanwezig. Dat was ook eigenlijk datgene wat hij tegen, wat ze hebben meegemaakt. De Jezus had gezegd toen hij afscheid van hem nam: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze eeuw of van deze wereld, net hoe het wil vertalen. Dus hij zegt ook van ons, tegen ons: ik ben met jullie. En toch zien we hem niet. Dat was de discipel. Hij was wel bij hen. Hij bleef bij hen. Hij woonde zelfs in hen. Maar ze zagen hem niet meer. Maar hij was wel bij hen. Dat was de, en dat was notabene, dat als hij zegt van: ik ga jullie verlaten. Dat was notabene beter voor hen. Het was nuttig voor hen. En omdat ze dat horen, als de Heer Jezus dat zegt, dan krijgen ze verdriet. Verdriet vervult hun hart, want Jezus gaat hun verlaten. En ik denk, lieve broeders en zusters, ik zeg het ook elke keer tegen mezelf, dat dit juist zo geweldig mooi is. De eerste vraag, kijk eens even naar die discipelen. Ze zijn zo bezig met zichzelf. Ze zijn zo bezig met zichzelf dat het eigenlijk niet goed tot hen doordringt wat Jezus zegt: ik zal bij u zijn, of de Heilige Geest zal bij u zijn, of u mag ook zeggen de geest van de Heer Jezus, de geest van Christus zal bij jullie zijn en hij zal in jullie zijn. Dat geweldige. Maar het dringt niet tot hen door, ze weten niet wat het betekent. Dat hij altijd bij hen zou zijn. En, niemand van u, vragen zij: waar gaat u naartoe? Waar gaat u heen? Wat is de bedoeling dat u daar naar de hemel toe gaat? Waarom naar de hemel? Waarom gaat hij ons verlangen? Niemand van jullie, het is alsof het, de Heer Jezus heeft het werk volbracht, probeer om dat een beetje in te denken. Hij heeft dus reiniging van de zonde tot stand gebracht, lazen we in het Markus-evangelie. En is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. En een andere tekst zegt: voorts wacht hij af, zegt Hebreeën 1, totdat alle vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Hij is daar gekomen, hij heeft daar alle macht in de hemel en op aarde. Hij is daar voor hen, hij is daar voor ons. Maar omdat ze zo bezig zijn met zichzelf, dringt het niet tot hen door dat de Heer Jezus daar in de hemel is gekomen. En dat hij hen ziet en dat hij vanuit de hemel meewerkt. En dat hij gewoon doorgaat met zijn werk. En dat het veel mooier wordt dan als ze ooit zouden kunnen indenken. En lieve mensen, als we met onszelf bezig zijn, als we bezig zijn met ons eigen leven, als we bezig zijn met ons eigen verdriet, als verdriet ons hart vervult, als onrust ons hart vervult, dan hebben we niet het zicht op een Jezus die in de troon is. Begrijpt u? Dan hebben we nog steeds dat idee dat Jezus is niet bij ons. Hij is niet bij ons. Zolang we niet het vertrouwen hebben in een Christus die bij ons is en die in ons leeft en in ons werkt. En ook als wij in de depressie zitten. Ook als droefheid ons hart vervult. De gedachte dat de Heer Jezus daarboven is, Dat moet tot de discipelen gaan doordringen en ik wil vanmorgen zo graag duidelijk maken dat het ook tot ons moet gaan doordringen. Dat de heiland niet dood is, hij is niet gestorven. Hij is in de hemel en terwijl hij in de hemel is, is hij tegelijk bij ons. En hij kent ons van haven tot God. Hij werkt mee vanuit de hemel. En dan zegt Jezus, dat is de tweede verandering, ik zeg jullie de waarheid. Ik lieg niet zomaar iets, ik zeg jullie de waarheid. Het is beter voor jullie als ik niet meer bij jullie ben. Het is beter voor jullie als ik in de hemel ben. Want als ik in de hemel ben, dan ben ik daar met eer en met heerlijkheid gekroond. Ik ben daar in de hemel, ben ik daar bij de Vader. In de hemel oefen ik alle macht over jullie leven uit. Ik zie precies wat er gebeurt. Als we kijken naar de geschiedenissen van de gelovigen in het Oude en het Nieuwe Testament. En hoe God in hun levens werkte. Petrus wist dat zijn einde naderde. Maar hij had daar volledige rust over. Want hij wist dat wat hier ook gebeurt in het leven. Mijn leven is niet afhankelijk van premier Rutte. Mijn leven is niet afhankelijk van wat er in deze wereld gebeurt. Mijn leven is niet afhankelijk van wat de Europese Commissie beslist. Mijn Heer is niet de Nederlandse regering. Want we hebben een Heer in de hemel. Die is gezet boven alle overheid, boven elke naam, boven elke kracht die genoemd wordt. En hoe mensen in deze wereld ook denken. En waar ze ook, wat je ook in de kranten leest. En wat je ook op de tv ziet. Ik zie verschrikkelijke bosbranden in Canada. Niet? Ik hoor gisteren op het journaal klagen dat er grote droogte is in Spanje. Ik zie overstromingen in Italië. Ik zie de mensheid angstig worden omdat ze de natuur moeten redden. Maar mijn Heer is op de troon. Mijn Jezus is op de troon. Hij zit daar in de troon van de Vader. Hem is gegeven alle macht. Al die dingen die gebeuren, hoe verschrikkelijk ook zijn, aardbevingen in Turkije, ze passen allemaal in het grote plan dat God heeft met deze wereld. En zijn plan met deze wereld is, ik zeg het maar heel kort, en denk ik altijd aan die tekst als Mozes naar God toe gaat en het volk Israël is in opstand gekomen. Ze heeft gemurmureerd en Mozes gaat naar God toe en die wil vergeving vragen voor het volk. En dan krijgt hij het verrassende antwoord van God. Zo waar de Heere leeft, Mozes, mijn heerlijkheid zal de hele aarde gaan vervullen. Daar heb je het plan van God. Zijn heerlijkheid gaat de hele aarde vervullen. En de discipelen die hebben een verbinding met diegene die de heerlijkheid, zijn heerlijkheid die de hele aarde gaat vullen op de troon. Het is niet meer een Jezus die je kon uitlachen. Het is niet meer een Jezus die je kon kruisigen. Het is niet meer een Jezus in zijn vlees, om het zo te zeggen. Paulus zou laten zeggen, al zouden wij Christus naar het vlees gekend hebben, nou niet meer. Nou kennen wij hem niet meer zo. Dus het heeft geen enkele zin, mag ik het zo te zeggen, om als Christen altijd weer te kijken naar een Heer Jezus die geen enkele macht heeft. Wat we moeten leren zien, dat is de grote verandering. De apostelen moesten het leren zien. Dat de Heer Jezus in de troon was. En Paulus werd geslagen. En hij werd gestenigd. En hij werd vervolgd. En ze gingen hem achterna. En wat zegt hij? Maar de Heer was bij mij. Dat. Maar Christus was bij mij. Niet bij hen. Maar bij mij. Met hem verdraag ik alle dingen, zegt Paulus. Dat is het geheim. Het geheim van een Christus bij wie de Heer Jezus niet uiterlijk aanwezig is, maar innerlijk in je leven. Kent u die Christus? Die innerlijk bij u aanwezig is. En die tot in eeuwigheid bij u zal zijn. Hij zal altijd in hen zijn. Altijd. Door zijn geest. Altijd bij hen en in hen zijn. En kijk eens even wat er allemaal stond te gebeuren, want de Heer Jezus wist het. De discipelen zouden worden uitgezonden, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou hoe? Hoe dan? Hoe moest dat gebeuren? Als ze afhankelijk waren van een uiterlijke Jezus bij hen. Zou de Heer Jezus dan bij Petrus zijn, als Petrus in Jeruzalem het evangelie predikte, of zou die bij Paulus zijn als Paulus in Rome het evangelie predikte? Als ze daar afhankelijk van waren. Maar als ze nou bij ieder, in ieder van hen aanwezig zou zijn door zijn geest, dan zou hij niet bij hen hoeven zijn om de wereld te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Want hij zou door hen heen spreken naar de wereld. Ze zouden de stem van Christus horen in de stem van Paulus en van Petrus. En ze zouden tot inkeer komen omdat hij sprak. Niet omdat Paulus het evangelie verkondigde. Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan ze allen, maar niet ik. Maar de genade van God die met mij was. Daardoor. Ik heb wel gesproken, ik heb het evangelie verkondigd, ik heb mensen tot geloof zien gekomen. Ik heb harde harten zien verbreken, ik heb mensen op de knieën zien komen. Maar niet ik heb dat gedaan. Maar Christus die bij me was, de genade van God heeft mensen tot verandering gebracht. Dus er kwam een veel breder en veel wijder perspectief. Er waren momenten in het leven van de discipelen dat hij helemaal niet bij hen aanwezig was. Dat de Heer Jezus op de berg was om te bidden. En dan kwamen zij in de storm. Weet u het? En dan beginnen ze bang te worden. Dan heeft angst hun hart gevuld. Want ze zijn afhankelijk in hun hart van een uiterlijke Jezus die moet komen en die in de boot moet komen en die de storm tot bedaren moet brengen. En lieve mensen, dat zijn wij niet meer. Wij zijn afhankelijk van een innerlijke Jezus en van het zachte stem van de Heilige Geest die in ons hart de woorden van Christus aanreikt, die het uit Jezus neemt en het verkondigt. Het is allemaal precies hetzelfde gebleven. Het enige verschil is dat hij niet uiterlijk meer bij hen aanwezig is, maar dat hij onzichtbaar bij hen aanwezig is. Maar hij zal even goed tot hen spreken. Want de Heilige Geest zal het uit het mijne nemen en hij zal het jullie gaan verkondigen. En dan zullen we tot rust komen. De Heilige Geest zou de storm in hen tot bedaren brengen, er zou alleen één ding zou gaan veranderen. Ze zouden moeten leren leven uit geloof. En niet meer uitzien, niet meer uit aanschouwen. Ze zouden moeten leren wandelen uit het geloof. Maar Christus die zou bij hen zijn. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Waarom? Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Johannes 14, vers 16. Namelijk de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En die geest, die mag ik het zo zeggen, Christus in hen, die zou de wereld overtuigen van zonde. Door hun woorden heen. Maar de geest van Christus zou de overtuiging geven in harten van mensen. En daar, dat, ja, dan vind ik het zo jammer dat je tegenwoordig vaak zoveel hoort dat het niet meer om overtuiging van schuld en van zonde gaat. Dat er een evangelie wordt gepredikt wat eigenlijk geen evangelie is. Want daar waar een evangelie wordt gepredikt, waar tegen mensen wordt gezegd dat er een probleem is tussen hen en God, En dat probleem is dat ze zonde hebben tegenover God. Ze hebben schuld tegenover God. God kan niet met ons omgaan. God kan niet in je wonen. God kan niet bij je komen. Om de hele eenvoudige reden dat God heilig is. En dat wij zondaren zijn. Er is schuld tegenover God. God wil alles geven. God wil mensen zegenen. Maar hij kan niet zegenen omdat ze zondaren zijn. Dat is het, datgene wat, ik meen dat Jesaja 30 is. Dan ziet God dat volk. En God wil dat volk zegenen. Het is zijn volk. Maar het lezen in het begin van Jesaja 30. Dat het kinderen zijn die ongehoorzaam zijn. Het zijn wel kinderen, maar ze zijn ongehoorzaam. Ze bedenken plannen buiten God om. Ze betrekken God niet in hun leven. God staat helemaal ver van hun af. Het is zelfs zo in het hoofdstuk dat je leest van, praat u alstublieft niet met ons. Wij willen u niet meer horen. Wij willen ons eigen plan trekken. Wij willen leven zoals we het zelf willen. En dan zegt God, ja maar ik verlang ernaar om jullie genadig te zijn. Zie het verschil? Daar is God die verlangt zondaren genadig te zijn. Maar dan moet Israël weer eerst weten dat ze zich naar God toekeren. Bekering hebben. Dan moet Israël wel eerst weten dat ze gezondigd hebben. Dan moeten ze wel eerst die zonde voor God gaan belijden. Dan kan God zegeningen gaan geven. Dan kan, en dat zal hij ook doen. En daarom hier, kan God omgaan, kunnen we wandelen, wij als mensen, met een God die in een ontoegankelijk licht woont? Zouden we, als we onszelf altijd zouden blijven zien als zondaren, of als zondig, vertel me dan eens, hoe kunt u gemeenschap met God hebben? Hoe kan God tot ons spreken? Hoe kan hij, dan moet u naar het kruis toe met uw zonde. En dat doen we ook. Maar als we naar het kruis gaan van onze zonde, dan is het werk volbracht door de Heer Jezus. Maar zolang we onszelf nog als een zonde blijven zien, komen we nooit in die dichte nabijheid van de troon van de Vader. Dan blijven we altijd naar ons eigen hart kijken en zeggen, nee, God is heel ver bij mij vandaan. Zie, het wonder wat de Heer Jezus wil vertellen, dat er, ondanks wie ze zelf bleven, ondanks dat ze nog verkeerde dingen deden, we lezen erover in de Bijbel, zou de Heilige Geest in hen wonen. Want de Heilige Geest zou hem in verbinding brengen met de troon van de Vader. Johannes 14 staat van, opdat hij bij u blijft, hè, dan kom ik weer naar u toe, zegt de Heer Jezus. Ik zal weer naar u toe komen, ik ga heen naar de Vader en ik kom weer naar u toe. Dat kun je op twee manieren opvatten. Dat is, ik ga naar de Vader en ik kom, mijn geest komt weer naar jullie toe. En je kunt het natuurlijk opvatten, ik ga naar de Vader en ik kom jullie straks ophalen om jullie in het Vaderhuis te brengen. Maar je zou het op twee manieren kunnen opvatten. Droefheid heeft jullie hart vervuld, maar ik kom naar jullie toe. De geest van Christus. En die geest van Christus, die geeft innerlijke overtuiging. Die zal overtuigen waarvan? Van zonde? Nou. Dat is als je de Heer Jezus nodig heeft voor je zonde. Van gerechtigheid. Van gerechtigheid ook. Een innerlijke overtuiging van gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus. Innerlijke overtuiging dat je geen zondaar meer bent, maar dat je door het bloed van de Heer Jezus gerechtvaardigd bent voor God. Dat je een rechtvaardiger bent. Niet uit de wet, maar door geloof in het werk van de Heer Jezus. Door geloof, uit geloof, gerechtvaardigd. Dus dat je een gerechtvaardigde bent. Dus als we dat gaan bedenken, dat de Heilige Geest ons overtuigt dat ik een rechtvaardige ben, hoe raar dat ook in je eigen ogen mag klinken, dan heb ik als rechtvaardige een verbinding met God. Dan kan mijn leven zich afspelen in de hemel bij God. Dan zal er geen engel in de hemel zijn die mij tegenhoudt als ik naar de troon van de Vader ga met mijn gebeden. Want ik ga niet als een zondaar, ik vraag niet om vergeving van mijn schuld, want dat is me vergeven. De Heilige Geest is overtuigd van zonde. Die heeft overtuigd. En toen ben ik naar God toegegaan. Ja? En toen heb ik geloofd dat de Heer Jezus voor en met mijn schuld en zonde aan het kruis is gestorven. En dat ik verzoend ben met God en dat ik nu een rechtvaardige ben. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. We hebben vrede met God. En we hebben de toegang tot God, zegt Romeinen 5. Niet als een zondaar, maar als een rechtvaardige. Als een kind van de Vader hebben ze de toegang tot God. Wij. Dat moet tot ons doordringen, dat daarom de Heer Jezus dat lijntje voor ons naar boven legt. Daarom moesten de discipelen blijven wachten. Ze mochten niet gaan evangeliseren tot de Heilige Geest door de Heer Jezus was uitgestort en in hun hart was. En toen kwam er een enorme overtuiging bij die 3000 Joden op die eerste Pinksterdag. Wat moeten we doen, mannen, broeders, om behouden te worden? Wat? Toen zagen ze het ineens. Een overtuiging die de discipelen met discussies nooit hadden kunnen bereiken. Want de Heilige Geest trof die 3000 mensen diep in hun hart. We staan schuldig, wij hebben Jezus gekruisigd. Straks zal heel Israël, het overblijfsel van Israël, zal hetzelfde ervaren. We staan schuldig tegenover God. En daarom vind ik het zo jammer dat die prediking, je kunt niet maar zo met Jezus en met God omgaan, alsof het je vriendje is. En zeg, ja, ik heb God nodig om bij God te schuilen. Ik geloof wel in God, want als ik het moeilijk heb, dan ga ik naar God toe. En als ik het makkelijk heb, heb ik hem niet nodig. Is dat zo? De Jezus bedoelde juist, ik wil bij jullie zijn. Elke dag. Niet alleen als je het moeilijk hebt. Ik ga van jullie van gerechtigheid overtuigen. Omdat ik naar de Vader ga, zegt hij. De Geest overtuigt jullie van gerechtigheid. Waarom? Omdat ik heen ga naar de Vader. Dus het feit dat de Heer Jezus naar de Vader ging, moest bij hun en bij ons de overtuiging brengen van onze gerechtigheid. Snapt u dat? Ik zeg het nogmaals. Hij zal jullie overtuigen van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader ga. Want als ik naar de Vader ga, dan zie je de mens zitten daar in de hemel. Nadat hij het werk van de zonde tot stand gebracht had. Het is het leven van die mens die, nadat de werking van de zonde, nadat het werk van het heil en van de zonde tot stand is gebracht, zelf is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. Daar is nu zijn plek. En Efeze 1 zegt, wij zijn met hem in diezelfde plek gezet. In de hoge. Daar is onze plek. En omdat wij, Christus altijd bij ons is, kunnen we altijd die verbinding met die geweldige plek hebben. Hij zal het uit mij nemen. We zijn niet meer, ze zouden nooit meer hetzelfde blijven. Ook niet toen de Heer Jezus bij je was. Want ten eerste zouden zij altijd bij hem zijn en hij zou altijd bij hen zijn. Dat is het hele grote verschil. En overtuigen van gerechtigheid. Jezelf gaan leren zien als iemand, mag dat? Kan je dat zomaar zeggen? Ik ben volmaakt. Kan je zeggen, nee, dat ben je niet. Je doet nog zonde, je doet nog zondige dingen. Maar in Colossebrief staat het wel. Dat het bloed van Christus ons volmaakt voor God doet staan. Volmaakt als een rechtvaardige. Wij dan zijn geen zondaren meer, maar we zijn rechtvaardige mensen die nog zondigen. Dat is wel een groot verschil. En we weten dat voor die zonde het werk van de Heer Jezus is volbracht. Dus mogen we zeggen, zo gauw we onszelf, echt waar. Ik denk dat het de ervaring van veel mensen is. Ik zeg, Heer, ik ben uw kind. U heeft me verlost van mijn zonde en ik doe het nog. Maar ik beleid het u, dat was verkeerd. We behandelen in de Bijbelstudie het leven van Abraham. En ik heb als kentekst daarvoor genomen Genesis 17 vers 1. Dan zegt God tegen Abraham, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wees gewoon eerlijk. Als je verkeerde dingen doet, zeg dat tegen me. Maar ga niet bij mij vandaan, wandel voor mijn aangezicht. Dat is precies hetzelfde principe. Als we met Christus gezet zijn in de hemel, als we voor Gods aangezicht mogen wandelen, als we ons er elke dag van bewust zijn dat hij erbij is, dat de Heer Jezus er gewoon bij is. Wat een verandering, waar ze ook naartoe gingen. Wat ze ook meemaakten in hun leven. De bewustwording dat hij daarbij is, dat hij ervan weet. En dat we mogen terugkomen. En dat we de dingen tegen hem mogen zeggen. Dat we met de Heer Jezus mogen wandelen alsof hij er nog is. Want hij zal er nu zijn. Je kunt hem zomaar niet kwijtraken. Je kunt met vakantie gaan en hij gaat met je mee. Je kunt naar de supermarkt gaan en hij gaat met je mee. Je kunt je kinderen bezoeken en hij gaat met je mee. Je kunt je ongelovige kinderen bezoeken en hij gaat met je mee. En altijd heb je die verbinding met de troon van God, met de troon in de hemel waar hij is. De mens Jezus Christus, de rechtvaardige. En wij in hem. Dat is onze verandering, broeders en zusters. We zijn niet meer de mensen van voor het kruis, we zijn de mensen van na het kruis. We zijn de mensen van na de hemelvaart, van na de opname in de gemeente. We zijn eigenlijk al met ons hem gezet. Ons denken moet een anders denken worden. We denken dat hij alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. We hoeven niet zoveel te vechten. Als we in de stilte en de rust komen en de vrede hebben die alle verstand te boven gaat, omdat we ons leven met al zijn sores die we hier hebben in het leven, loslaten. Kunnen loslaten. Zeg, Heer, wat ben ik blij dat u in de hemel bent. En dat er niet die vijanden van mij, diegenen die me zo haten, diegenen die me uitschelden, dat zij het niet voor het zeggen hebben in mijn leven, maar u. Jezus, dat geeft me rust. U bent in de hemel. U bent bij God. U bent in de troon van de Vader. En daar heeft u alle macht in de hemel en op aarde. Ik wil nog even met u naar een tekst gaan. Het gedeelte uit de Efezebrief. Ik kom er dan afronden. Gewoon even zo'n stukje Bijbel lezen vanuit je hart voor de troon van God. He, in de zachte stilte van zijn geest. Daar zegt Paulus, en het is een hele lange zin. He. Eén zin heeft Paulus, 19 versen hebben we zo'n zin ingedeeld. Eén zin van 19 versen, het is wat. Daarom vers 15. Omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. Deze mensen werden vervolgd, hè? Wat ze om zich heen zagen waren dat hun broeders en zusters werden gedood. Maar Paulus hoorde van hun geloof in de Heer Jezus, van hun geloof in degene die in de troon van de Vader zat. Van hun geloof dat ze zeker wisten dat als al deze dingen gebeurden, dat het nooit gebeurde of de Heer Jezus wist ervan. En hij vond het goed. Hun hele leven lag in de hand van degene die in de troon zat. En wat er ook gebeurde, hij vond het goed. En dat geloofde ze, daar was het goed. In die onder u. En van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft. Hadden ze de Heilige Geest dan niet ontvangen? Jawel. Maar hier bidt Paulus heel bijzonder over de geest van openbaring. Waarom is een geest van openbaring nodig? Het was, waarom moeten we hebben de Heilige Geest ontvangen, maar waarom dan ook nog een geest van wijsheid en van openbaring? Nou, omdat een geest van openbaring je brengt in de hemel. Als aan Petrus wordt, aan de discipelen wordt gevraagd, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus, ja, dat heb je door de geest van openbaring. Dat heeft mijn Vader in de hemel aan jou geopenbaard. Dat komt omdat je openbaring had vanuit de hemel. Zie je het grote verschil? Ons geloof gaat rusten op openbaring vanuit de hemel. Dat Paulus daarom gaat bidden. Dat we die geest van openbaring uit de hemel hebben over ons leven. Zodat we rust hebben in wat God met ons leven doet. Wat er ook gebeurt. In het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Of in ons die geloven, dat is een andere vertaling. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht. Het grote verschil van voor ons dat de Heer Jezus in de hemel is, is dat hij ons diezelfde kracht vanuit de hemel toedeelt aan mensen zoals die was toen de Heer Jezus in zijn graf lag. En toen hij opstond uit zijn graf, door kracht uit de hoge, door kracht vanuit de hemel, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand, zegt Paulus, zegt dat komen zitten aan Gods rechterhand, uit de doden bestaan van je leven. Dat wil God je geven. Daar heb je die geest van openbaring voor nodig. En dat wil hij doen. Nou, tenslotte dit. Dan is daar Maria. En Maria moet leren omgaan met die werkelijkheid. Want ze is de meester, is kwijt. En misschien is het bij jullie ook wel eens, bij ons ook wel. Dat zeggen, ja, God lijkt zo ver weg. De Heer Jezus lijkt zo ver weg uit mijn leven. En hij is notabene in u. Hoe kunnen we dat zeggen dan? Als het werkelijk zo is dat hij in mijn leven aanwezig is. En tot de eeuwigheid zijn geest bij ons zal zijn. Hoe kunnen we ooit zeggen dat hij er niet bij is? Door ongeloof. Omdat we het niet ervaren, omdat we het niet voelen. En dat is precies hetzelfde wat bij Maria aan de hand is. Ze is verdriet, ze is heel verdriet. Ze denkt niet meer aan wat Jezus gezegd heeft. En dan draait ze zich om en dan ziet ze Jezus en ze ziet hem toch niet. En dan zegt Maria, zegt de Heer Jezus, haar naam. Alleen maar door één woord, hè. Het lezen van de Bijbel, van als ze zeggen, Heer, u spreekt uit uw woord tot mijn hart. Dat is geen vormendienst, dat kan je hart zo ineens blij maken als je verdrietig bent. Maria, Meester. Rabboni. Ja, maar je meester zit in de hemel, Maria. Nee, ik wil haar hier, hem hier houden. Maria, dat kan niet meer. Ik laat me niet door jou beetgrijpen. Want ik ga naar de Vader toe. Ik ben nog niet naar de hemel gegaan, Maria. Je mag mij niet meer vastpakken. Je mag me niet meer kennen zoals je me voor die tijd gekend hebt. Je mag me leren kennen in wie ik ben. Maar het is wel door geloof. Het is wel door het lezen van het woord. Het is wel door de Bijbel. Daarom denk ik dat Maria de Heer Jezus niet mocht aan. Hou mij niet vast, zegt hij letterlijk. Hou me niet tegen. Discipelen, hou me niet tegen dat ik naar de hemel ga. Jullie begrijpen het niet. Later mag Thomas de Heer Jezus aanraken. De discipelen mogen hem aanraken. Dus het gaat niet zozeer om die aanraking. Maar veel meer om het tegenhouden van de Heer Jezus. Ook in ons leven dat hij een plaats heeft. Lieve mensen boven deze hele wereld. Boven alles wat in ons leven gebeurt. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat we daarin kunnen rusten. Daarin kunnen rusten. Dat is geloof. Dat is geloof in een verheerlijkte Heer. En dat veranderde. Veranderde dat de wereld werd overtuigd van zonde. Het veranderde van dat de discipelen werden overtuigd van dat ze rechtvaardiger waren door het geloof. Het veranderde hen in het oordeel, want de Satan was geoordeeld. Ook een belangrijk punt, daar hebben we het over gesproken. Dat de Satan, de overste van deze wereld, zegt de Heer Jezus, zo'n één zin door, wat belangrijke punten. Wat maakt je, laat je je bang maken door de Satan? De overste van deze wereld is geoordeeld. Nou, dat is een leven in vrijheid. De Satan is geoordeeld. Wij zijn rechtvaardigen, uit genade. En we mogen het evangelie brengen, mogen mensen overtuigen van zonde. Mag dat de blijdschap van ons hart zijn. Dat Jezus ons zo ver heeft gebracht. Amen. Gaan we danken samen. Jezus, wat een geweldige verandering. We komen zo tot u. En als u deze dingen laat weten, dat het belangrijker, beter voor ons is dat u naar de hemel gaat, terwijl wij nog op aarde zijn. Maar omdat u vanuit de hemel het hemelse leven in ons hart wil brengen. En dat hemelse leven, Heer Jezus, in ons hart. Ach, dat geeft vrede. Dat geeft rust. Dan zijn we aan uw voeten. Dat geeft overgave ook van ons leven. Dat geeft, Heer, dat we tegen u zeggen, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat geeft ons het verlangen dat uw kracht in onze zwakheid wordt volbracht. Dat heerlijke Heer, dat we weten dat niets en niemand ons van u kan scheiden. Dat heerlijke dat ons nooit loslaat. Dat heerlijke dat wij hier willen in deze wereld op deze aarde wandelen, maar dat we niet meer van deze wereld zijn. Omdat we hemelmensen zijn, hemelburgers. Dat heerlijke Heer Jezus, dat u een plek inneemt in ons hart. Dat u met ons meegaat en dat we bij alles wat we mogen doen, ons mogen overwegen, Heer, wat zou u doen? En vanuit uw vrede mogen leven. Heer, dank u wel. En we kennen elkaar niet goed. Maar als we uw kinderen zijn, dan ziet u ons vanuit de hemel. Dan kent u ons hart, dan weet u de vragen waarmee we kunnen worstelen. En mag het geloof, Heer Jezus, in ons leven zijn. Dat we bij u veilig zijn. En dat u ons leven leidt. Ook al gaat dat soms van ziekenhuis naar ziekenhuis. Ook gaat dat soms door de dood heen. Maar we zijn van u. En Heer Jezus, we weten niet hoe lang het duurt. Maar er zal een moment komen dat de Vader tegen u zal zeggen, ga maar. En dan zult u naar deze aarde komen. En dan zal de bazuin klinken. En dan zullen alle Heer Jezus, die gerechtvaardigd zijn in u, dan zal uw gemeente worden thuisgehaald. Dan zullen we worden opgenomen in de hemel. Dan zult u ons voorgaan naar het huis van de Vader. Dat huis wat u voor ons hebt klaargemaakt. Dan zullen we u zien zoals u bent. En dan zullen we ons misschien wel schamen voor ons ongeloof. Dat we er zo weinig aan gedacht hadden dat u bij ons was en in ons was. Tot in eeuwigheid. Dan zullen we begrijpen, Heer Jezus, dat wij niet hoeven te vechten voor ons leven. Maar dat alles in uw hand was. En dat alles ging zoals u bedoelde. En dan zullen we voor u buigen. En zult zeggen, u alleen komt alle eer en lof en dankzegging toe voor ons leven. Amen. Als de heiland zal verschijnen, Johan de Heer vers 1 en 2, als de heiland zal verschijnen, en laten we dat staande zingen. Twee, helemaal voor in de bundel. De geest en de bruid zeggen kom en laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met ons allemaal. Amen. Er is collecte aan de uitgang. Daar mag u gaven in en ik wens toch een hele goede dag toe.